Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, uit Psalm 68 en van deze psalm het 13e en ook het 16e vers. Met het 13e vers zingen we hoe de stammen opgaan naar Sions Godgewijde top. Stammen Benjamin, Juda, Naftali, Zebulon op naar Jeruzalem om God hun koning te eren. En zo beleiden we in lijn daarmee ook in het 16e vers van deze God. Hij heerst als Sions koning. Psalm 68, wij zingen het 13e en het 16e vers. Wij belijden in verbondenheid met Gods kerk van alle tijden en alle plaatsen
ons geloof. Daar stemmen we zingend mee in met de woorden van Psalm 103, daarvan het 10e vers, Psalm 103 vers 10.
We openen het woord van de Heere deze middag in het Bijbelboek Richteren, hoofdstuk 9, daaruit lezen we de versen 1 tot en met 21. Schriftlezing deze middag, Richteren 9, vers 1 tot 21. Maar eerst belijden wij het geloof en zingen wij het 10e vers van Psalm 103.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Abimelech nu, de zoon van Jerubbaal, ging heen naar Sichem, tot de broeders zijner moeder. En hij sprak tot hen en tot het ganse geslacht van het huis van den vader zijner moeder, zeggende, spreek toch voor de oren van alle burgers van Sichem. Wat is u beter, dat 70 mannen, alle zonen van Jerubbaal, over u heersen, of dat één man over u heersen? Gedenk ook, dat ik uw been en uw vlees ben. Toen spraken de broeders zijner moeder van hem voor de oren van alle burgers van Sichem, al diezelfde woorden, en hun hart neigde zich naar Abimelech, want zij zeiden, hij is onze broeder. En ze gaven hem 70 zilverlingen uit het huis van Baal-Berit. En Abimelech huurde daarmede ijdele en lichtvaardige mannen die hem navolgden. En hij kwam in zijn vaders huis te Ofra en doodde zijn broeders, de zonen van Jerubbaal, 70 mannen op één steen. Doch Jotham, de jongste zoon van Jerubbaal, werd overgelaten, want hij had zich verstoken. Toen vergaderden zich alle burgers van Sichem en het ganse huis van Millo en gingen heen en maakten Abimelech tot koning bij den hoge eik die bij Sichem is. En als ze dit Jotham aanzeiden, zo ging hij heen en stond op de hoogte van den berg Gerizim en verhief zijn stem en riep en zij zeiden tot hem: hoort naar mij, gij burgers van Sichem, en God zal naar ulieden horen. De bomen gingen eens heen om een koning over zich te zalven. En ze zeiden tot een olijfboom, wees gij koning over ons. Maar de olijfboom zeide tot hen: zou ik mijn vettigheid verlaten, die God en de mensen in mij prijzen? En zou ik heen gaan om te zweven over de bomen? Toen zeiden de bomen tot een vijgenboom: kom gij, wees koning over ons. Maar de vijgenboom zeide tot hen: zou ik mijn zoetigheid en goede vrucht verlaten? En zou ik heen gaan om te zweven over de bomen? Toen zeiden de bomen tot de wijnstok: kom gij, wees koning over ons. Maar de wijnstok zeide tot hen: zou ik mijn most verlaten, die God en mensen vrolijk maakt? En zou ik heen gaan om te zweven over de bomen? Toen zeiden al de bomen tot het doornbos: kom gij, wees koning over ons. Het doornbos zeide tot de bomen: indien gij mij in der ware tot een koning over u zalft, zo komt, vertrouwt u onder mijn schaduw. Maar indien niet, zo ga vuur uit het doornbos en verteren de cederen van de Libanon. Alzo nu, indien gij het in waarheid en in oprechtheid gedaan hebt, dat gij Abimelech koning gemaakt hebt, en indien gij wel gedaan hebt bij Jerubbaal en bij zijn huis, en indien gij hem naar de verdiensten zijner handen gedaan hebt, want mijn vader heeft voor jullie gestreden en hij heeft zijn ziel ver weggeworpen en u uit de Midianieten hand gered. Maar gij zijt heden opgestaan tegen het huis mijns vaders en hebt zijn zonen, 70 mannen, op één steen gedood. En gij hebt Abimelech, een zoon zijner dienstmaagd, koning gemaakt over de burgers van Sichem, omdat hij uw broeder is. Indien gij dan in de waarheid en in oprechtheid bij Jerubbaal en bij zijn huis deze dagen gehandeld hebt, zo wees vrolijk over Abimelech, en hij zij ook vrolijk over u lieden. Maar indien niet, zo ga vuur uit van Abimelech en verteren de burgers van Sichem en het huis van Millo. En vuur ga uit van de burgers van Sichem en van het huis van Millo en verteren Abimelech. Toen vlood Jotham en vluchtte en ging naar Beer. En hij woonde al daar vanwege zijn broeder Abimelech.
De collecte vindt nu plaats. U mag de Heere dienen met uw gaven. Daarna gaan we zingen uit Psalm 54. We hebben deze middag al tot twee keer toe een psalm gezongen over de koning. Hier in Psalm 54 klinkt een ander woord: de tiran. Ik zie tot mijn verderf tirannen om mij te doden samenspan. Van die beide woorden, koning en de tiran, zullen we deze middag het nodige zien in de schriftlezing en in de verkondiging. We zingen Psalm 54, het eerste en het tweede vers na de collecte. Na de verkondiging zingen we uit psalm 72. Van deze psalm het eerste en ook het tiende vers. Psalm 72, 1 en 10. Straks na het amen op de verkondiging. Gemeente, jongens en meisjes. Hoor het naar mij, burgers van Ziegem. Zie je hem staan? Daar bovenop de berg Gerizim. Daar staat een jonge man. En vanaf die berg roept hij: hoor naar mij, burgers van Ziegem. Zo luid dat de mensen in het dal, in de stad Ziegem die daar ligt, dat de mensen in de stad hem kunnen horen. Maar waar heeft die jonge man het toch over? Hij praat over bomen die met elkaar spreken en die samen een koning zoeken. Oh, wacht, dit is een fabel. Ja, zo noem je dat. Een soort gelijkenis waarin dieren en planten doen en praten alsof ze mensen zijn. Een verhaal met een les, met een boodschap voor de mensen die ernaar luisteren. Een fabel noem je dat. Maar wat voor een les wil die jonge man dan meegeven? Het gaat over bomen, daarmee bedoelt hij dan dus mensen, en over hun koning. Maar als de les daarover gaat, over mensen en hun koning, dan kunnen wij daar ook wat van leren. Want afgelopen week vierde de koning zijn 56ste verjaardag. En vandaag, 30 april, is het precies 10 jaar geleden dat hij koning geworden is. Daarom willen we vanmiddag luisteren naar het Bijbelgedeelte dat we gelezen hebben. Naar die fabel die verteld wordt door die jonge man vanaf de berg Gerizim. Naar die geschiedenis willen we luisteren, gemeente, onder het thema de zoektocht naar de ware koning. We luisteren naar de fabel van Jotam onder het thema de zoektocht naar de ware koning. Een fabel vanaf de berg Gerizim voor de inwoners van Ziegem. Hier midden in het Bijbelboek Richteren lezen we dat. Richter, dat Bijbelboek dat getekend wordt met die ene zin die als een refrein een aantal keren terugkomt en waarmee het Bijbelboek zelfs afsluit. In die dagen was er geen koning in Israël. Een iegelijk deed wat recht was in zijn oog. Geen koning, nee, die waren er niet. En daarom waren er juist in die tijd richters. Mensen door God geroepen om het volk Israël van de vijand te verlossen en tijdelijk het volk te leiden. Mensen die leiding gaven. Maar koning? Nee, dat zijn ze niet. Zonder koning, zonder centraal gezag, doen de mensen, de Israëlieten, al snel wat goed is in eigen oog. Maar wat goed is in eigen ogen, dat is doorgaans niet goed in de ogen van God. Dat laat dit Bijbelboek ook heel duidelijk zien. Wat een zonden, wat een verschrikkelijke dingen vinden er in dit Bijbelboek plaats. Geweld, moord, verkrachting, je komt het allemaal tegen. In die dagen was er geen koning in Israël. Een iegelijk deed wat recht was in zijn ogen. Maar juist in het stukje dat wij vanmiddag gelezen hebben, juist daar is er wel een koning. Abimelech. Een koning die vanuit Ziegem, die belangrijke stad midden in Israël, het volk of op zijn minst een deel ervan regeert. Abimelech. Die naam alleen is al koninklijk. Het betekent letterlijk: mijn vader is koning. Tja, als dat waar is, als je vader koning is, dan is het niet vreemd dat je zelf ook koning wordt. Zo werkt dat met koningen. Zo is dat ook met onze koning, van wie we deze week de 56ste verjaardag mochten vieren. 10 jaar geleden werd hij als koning ingehuldigd. Dat was geen verrassing, dat juist hij koning werd. Al vanaf zijn geboorte was duidelijk dat hij de nieuwe koning zou worden, omdat zijn moeder koningin was. Die mooie traditie van de erfopvolging. Het erfelijke koningschap dat we ook in de Bijbel tegenkomen. Ja, dat we zelfs in het koningschap van de Heer Jezus tegenkomen. Al vanaf zijn geboorte in Bethlehem wordt hij immers genoemd de zoon van David. En daarmee als nakomeling van David de wettige erfgenaam van de troon van Israël. Erfopvolging. Hier in Richteren 9 is dat blijkbaar ook het geval. Abimelech, mijn vader is koning en dus is Abimelech zelf dat ook. Ja, dat zou je denken. Maar Abimelechs vader was helemaal geen koning. Want de vader van Abimelech, dat is Jerubbaal. Oftewel Gideon. Gideon, die bekende richter. Ja, ze hebben hem het koningschap wel aangeboden. Je leest dat in het vorige hoofdstuk, Richteren 8 vers 22. Daar zeggen de mannen van Israël tegen Gideon, heers over ons. Maar wat zegt Gideon dan? Nee, ik zal over u niet heersen. Ook zal mijn zoon over u niet heersen. De Heere zal over u heersen. Een prachtig antwoord van Gideon. Wat wel direct de vraag doet stellen, waarom heeft hij zijn zoon dan Abimelech genoemd? Of zou Abimelech zichzelf die naam hebben aangemeten? Hoe dan ook, zijn vader was geen koning, maar Abimelech zelf is het wel. Hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen? Dat is een afschuwelijk verhaal. Gideon heeft namelijk 70 zonen gekregen. Hij had dan ook meerdere vrouwen. En zoals altijd in het Oude Testament, waar een man zo dwaas is om met meer dan één vrouw te trouwen, daar komt ellende van. Zo ook hier. Abimelech is de zoon van een bijvrouw. Hij is dus bepaald niet de hoogste in de hiërarchie. Na de dood van Gideon houden zijn zonen een positie van aanzien, een leidinggevende rol. Maar Abimelech, die vindt dat maar niets. Abimelech wil alle macht naar zichzelf toetrekken. Wat doet hij daarom? Hij gaat naar Sichem. Daar komt zijn moeder vandaan. De rest van de familie woont daar nog steeds. Met die familie gaat Abimelech het gesprek aan. Die 70 zonen van Gideon, zegt hij, die hebben nog steeds een belangrijke positie. Maar is dat wel zo ideaal? In plaats van 70 mannen is het toch veel fijner als één man de leiding heeft. En als je daar toch over hebt, zou het niet fijn zijn als die ene man dan ook nog eens toevallig familie van je is. Ja, dat zijn die familieleden eigenlijk wel met Abimelech eens. Op hun beurt gaan die familieleden daarom het gesprek met de burgers van Sichem aan. De burgers, daar staat in het Hebreeuws zoiets als de heren van Sichem. Misschien alle vrije burgers van de stad of misschien meer de edelen en de oudsten van Sichem. Hoe dan ook, deze burgers raken op hun beurt ook enthousiast. Eén man die over ons heerst en dan ook nog eens iemand uit onze eigen stad afkomstig. Onze eigen Abimelech, die tegelijk een nakomeling van Gideon is, die dus ook voor de rest van Israël een acceptabele keus kan zijn. Het zou toch wel heel mooi zijn als we die tot koning kunnen zelf. Maar hoe moet het dan met die 70 andere zonen van Gideon? Zo tussen de regels door hebben de burgers wel begrepen wat Abimelech's bedoeling met hen is. Ze geven Abimelech 70 zilverlingen. Die halen ze uit het huis van Baal-Berit. Dat is gewoon een afgodstempel. Zo ver zijn deze burgers van Sichem dus al van het rechte pad af. Als zij de mogelijkheid hebben om die zilverlingen uit de kas van de tempel te halen, dan hebben zij in die tempel blijkbaar het nodige te zeggen. Ze geven blijkbaar leiding aan de afgodsdienst van Sichem. En dat blijkt ook wel uit hun daden. Want die 70 zilverlingen zijn bedoeld om een paar zware jongens in te huren. Mensen uit het criminele circuit die bereid zijn alles te doen voor geld. Voor die 70 zilverlingen willen ze wel met Abimelech meegaan om een klusje op te knappen in Ofra. Daar wonen namelijk die 70 zonen. Deze bende van criminelen onder leiding van Abimelech overvalt die zonen en ze worden alle 70 vermoord. Bijna alle 70. De jongste, Jotam, weet zich tijdig te verstoppen. Hij ontsnapt zo aan de moordpartij op zijn broers. Die moordpartij onder leiding van zijn eigen halfbroer Abimelech. Abimelech zelf komt als overwinnaar terug in Sichem. Het plan is gelukt. Dat vinden de burgers van Sichem ook. De burgers van Sichem en het ganse huis van Millo, waarschijnlijk een deel van die stad, tronen Abimelech mee naar de hoge eik in Sichem. Een eik in Sichem, zoals je daarvan ook leest in Joshua 24, vers 26. U weet wel, die geschiedenis waar Joshua beleidt, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Moet je nu eens kijken wat er mogelijk bij diezelfde eik hier gaat gebeuren. Daar wordt voor het eerst in de geschiedenis van Israël een koning gekroond. Abimelech, de broedermoordenaar. Hoe diep is Israël gezonken? Alle zonen van Gideon vermoord, behalve dus die jonge Jotam. Wat doet Jotam dan? Jotam klimt, zonder gezien te worden, de berg Gerizim, ten zuiden van Sichem op. De Gerizim, ook al zo'n plek met historie. Op deze berg had ten tijde van Joshua 8, de helft van het volk Israël gestaan. De andere helft van het volk stond toen op de berg Ebal, aan de andere kant van Sichem. Voor hun oren had Joshua toen de wet van God voorgelezen. Nu staat Jotam op deze berg. Alleen. Maar ook nu zullen er woorden die van Gods wegen gesproken worden rond deze bergschallen. Jotam zoekt een plaats waar vandaan hij beneden goed te verstaan is. Tegelijk op veilige afstand van de stad, zodat niemand hem kwaad kan doen. En dan begint hij, burgers van Sichem, hoort naar mij en God zal naar u lieden horen. Ja, Jotam, hij is dus die jonge man die vanaf die berg die fabel vertelt. Een fabel waarmee hij de inwoners van Sichem belangrijke lessen leert. Lessen over het koningschap. En dat tijdens de regeringsperiode van de enige koning in dat verder koningsloze richterentijdperk. Kijk eens, zo begint Jotam zijn fabel. Kijk eens wat een onrust onder de bomen. Wat is er met de bomen aan de hand? De bomen, ze willen een koning. Eén van hen die de andere bomen zal regeren. Is dat een vreemde wens? Misschien denk jij wel bij jezelf, ja, eigenlijk wel. Als je met een club vrienden bent, dan zeg je toch niet, wij willen dat één van ons nu de baas wordt over de rest. Nee, dat wil je juist liever niet, dat één de baas is. Het is veel fijner om alles samen te doen en dat niemand de baas speelt over de anderen. Zo is het met die bomen toch ook. Waarom willen die nu zo graag een koning? Toch is dat niet zo vreemd. Zeker in die tijd niet. Want tot nu toe was er helemaal geen koning in Israël. En dat klinkt natuurlijk heel makkelijk dat niemand de baas is, maar meestal wordt dat juist een puinhoop. Stel je voor dat er bij jou thuis niemand de baas is. Geen vader of moeder die zegt dat je naar bed moet. Of dat je je bord leeg moet eten. Of op school geen juf of meester die zegt dat je stil op de stoel moet blijven zitten. En dat je je werk af moet maken. Dat klinkt heel fijn. Maar dat is helemaal niet fijn. Want in zo'n huis of in zo'n klas wordt het een puinhoop. Iedereen doet maar wat. Praat door elkaar. Vecht met elkaar. Zo'n huis is niet fijn om in te wonen. En in zo'n klas leer je helemaal niets. Gelukkig geeft God mensen die de baas zijn. De ouders thuis. De juf op school. De politieagent in de straat. En natuurlijk onze regering en onze koning. Daarom is het goed dat jij de verjaardag van de koning viert. Want het is de Heere God die ons een koning geeft. En wij mogen daar dankbaar voor zijn. Gemeente, die dankbaarheid is voor ons allemaal op zijn plaats. Wij kunnen veel mopperen op degene die over ons gesteld zijn, nietwaar? Op allerlei niveaus. Tot en met het hoogste niveau, onze regering en ons staatshoofd. En het is waar. Ook op dat niveau worden fouten gemaakt. Mensen die boven ons gesteld zijn. Ze kunnen soms flink teleurstellen. Ze kunnen soms een beleid voeren dat inconsequent is. Dat onrechtvaardig voelt. Toch moeten we nooit vergeten dat het een zegen is om een stabiele overheid te hebben. Er zijn immers plekken genoeg aan te wijzen in deze wereld, waar te zien is wat er gebeurt met een land als er geen stabiele overheid is. Wanneer wij eerlijk zijn vanmiddag, dan moeten we toch toegeven dat wij op geen van die plekken zouden willen wonen. Iets van die dankbaarheid mogen we ervaren. Bij het 10-jarig ambtsjubileum van onze vorst. Ons koningshuis is immers dé stabiele factor in die 200 jaar dat ons koninkrijk bestaat. En zelfs daarvoor al, in de tijd van de stadhouders. Dit koningshuis van Oranje ontvangen wij van de Heer. Daarvoor past ons dankbaarheid. Die bomen, zegt Jotam, zij zoeken ook een koning. Wie kiezen zij daarvoor uit? Dat kan natuurlijk niet zomaar een boom zijn. Een boom die koning gaat worden over de andere bomen, dat moet een boom zijn die iets speciaals heeft. Dus komen ze uit bij de olijfboom. Een begrijpelijke keus, een olijfboom. Daar kun je de kostbare olijven van plukken. En dat is dan weer de bron van de olijfolie die de gewone Israëliet in het dagelijkse leven op 1001 manieren gebruikt. Ja, als iemand het moet zijn, als iemand koning moet worden, dan is het wel de olijfboom. Maar de olijfboom, hij wil niet. Want om koning te worden, dan moet hij de plek die hij nu heeft verlaten. Hij komt boven de andere bomen te staan. Een zwevend en zwervend bestaan. Die dubbele betekenis, zweven en zwerven, zit in die Hebreeuwse uitdrukking. Een zwevend en zwervend bestaan boven de andere bomen. Olijven voortbrengen, dat gaat dan niet meer. Olijfolie, die vettigheid waar deze boom van spreekt, dat is er bij hem dan niet meer. Dus, nee, zegt de olijfboom, ik doe het niet. De bomen moeten verder in hun zoektocht. En komen dan terecht bij de vijgenboom. Ook een goede keuze. Die heerlijke zoete vijgen die je van deze boom kunt eten, dat maakt een vijgenboom echt tot iets bijzonders. Een waardige koning, nu de olijfboom het niet wil. Maar opnieuw een teleurstelling. Ook de vijgenboom wil niet. zwerven en boven de bomen zweven. Het zou ten koste gaan van die heerlijke vruchten die hij nu voortbrengt. Die keuze wil hij niet maken. De bomen moeten maar een andere koning kiezen. Zo komen de bomen terecht bij hun derde kandidaat. De wijnstok. Die hoort helemaal in het rijtje van de grote kanshebbers thuis. De druiven die je daarvan plukken kunt, die zijn op zichzelf al heerlijk. En dan de wijn die je van die druiven maken kunt. Het is de wijn die het hart verheugt, zegt de psalmdichter. Wijn als teken van vreugde, van overvloed, van zegening. Ja, het zou echt gepast zijn als de wijnstok koning wordt. Maar weer klinkt hetzelfde bezwaar. Als ik boven de bomen ga zweven en zwerven, dan betekent dat het einde van de jonge wijn, van de most die ik nu voort mag brengen. Dat offer is mij te hoog. Ook ik bedank voor de eer. Drie geschikte kandidaten voor het koningschap. En alle drie zeggen ze nee. Zou jij ook nee zeggen? Als het jou wordt gevraagd? Misschien speelde jij vroeger wel prinsje en prinsesje. Hoe gaat dat? Jij bent de koning, ik ben de koningin. Dat is toch iets waar elk kind wel eens een keer van droomt. Dat je koning of koningin zou zijn. Maar deze bomen, ze bedanken allemaal voor de eer. Waarom? Omdat ze hebben gezien het koningschap. Kost mij iets. Het kost mijn olijfolie, mijn vijgen, mijn wijn. Het kost mij iets. En zo is het. Zo is het nog. Hoog boven de bomen zweven, dat lijkt zo aantrekkelijk. Maar eigenlijk is het helemaal niet zo aantrekkelijk. Want je moet je plek tussen de andere bomen achterlaten. Die andere plek. Waar je gewoon je olijven, je vijgen en je druiven kon voortbrengen. Dat moet je allemaal achterlaten voor een zwevend en zwervend bestaan daarboven. Heb je wel eens met die ogen naar onze koning gekeken? Want dat geldt ook voor hem. Geen gewoon leven zoals jij. Voor hemzelf niet, voor zijn vrouw niet, voor zijn gezin niet. Tegenwoordig zelfs met bedreigingen voor de kroonprinses, voor Amalia. De olijfboom, de vijgenboom en de wijnstok zeggen alle drie nee. Op het moment dat de bomen hen tot koning willen maken. Onze koning zei 10 jaar geleden ja. Ja, toen hij dit ambt aanvaardde. Zoals het huis van Oranje al eeuwenlang ja zegt. Sinds het moment dat Willem van Oranje bereid was alles op te offeren, tot en met zijn leven aan toe, voor het volk der Nederlanden. Het koningshuis van Oranje zegt ja. En vaak genoeg in de geschiedenis is aan te wijzen dat ze dat doet in het besef dat die taak door God gegeven is. Wat een offer brengt ons koningshuis, ook onze huidige koning, daarin. Een offer dat wij als volk ontvangen. Als een onverdiende gave uit de hand van God. Een gave waarvoor we de Heer juist op deze dagen mogen danken. Tot 3 keer toe klinkt in de fabel van Jotam. Nee. Nee op die vraag, wilt u onze koning worden? Dan komen de bomen uiteindelijk terecht bij de doornbos. Tot nu toe stond er telkens de bomen. Maar inmiddels, zegt Jotam, inmiddels zijn het alle bomen geworden. Alle bomen komen samen bij de doornbos, bij de doornstruik. Hij krijgt nu de vraag, wilt u dan geen koning over ons worden? De doornstruik. Dan zeg je toch, o bomen, hoe diep bent u gevallen? Een doornbos, die heeft niks waar je blij van zou worden. Daar groeien geen vruchten aan. Hij heeft geen mooi bladerdek, geen machtige stam. Het enige wat die doornbos doet, is prikken. Steken met die gemene, lelijke doorns van hem. Je proeft de toepassing van Jotam in deze woorden. Hoe zijn jullie, inwoners van Sichem, ooit bij Abimelech uitgekomen? Je hebt voor een doornbos gekozen. Hoe konden jullie zo dwaas zijn? Die doornbos zelf kan het eigenlijk ook niet geloven. Hoor maar wat hij zegt. Indien gij mij in der waarheid tot een koning over u zalft. Met andere woorden, menen jullie dit nu echt? Willen jullie echt dat ik koning over jullie word? Zelfs de doornbos zelf kan het eigenlijk niet geloven. Maar als die vraag tot hem komt, och ja, ja, hij wil wel. Dus, goed, als jullie het menen, vooruit, dan zal ik jullie koning zijn. Dan zal ik jullie als koning bescherming bieden. Kom maar in mijn schaduw. Kom maar in mijn schaduw. Zie je het voor je? Die grote terebint, die machtige ceder, in de schaduw van die doornstruik. Zo'n doornstruik heeft praktisch geen schaduw. En je laat het wel uit je hoofd, omdat kleine beetje schaduw, dat hij dan misschien zou kunnen geven, om dat kleine beetje schaduw onder zijn takken op te zoeken. Want voor je het weet, schram je jezelf open aan die lelijke doorns. Wat bezielt die bomen om een doornstruik tot koning te maken? Wat bezielt de inwoners van Sichem om Abimelech tot koning te maken? Ja, Abimelech. Abimelech is net als die doornstruik. Hij wil wel. Waarom? Omdat het hem niets kost om koning te worden. Hij hoeft niet, zoals de olijfboom, de vijgenboom en de wijnstok, zijn kostbare vruchten achter te laten. Hij, de doornstruik, hij wordt er alleen maar beter van als hij koning wordt. Veel macht, veel rijkdom, kom maar op, zegt Abimelech. Daarmee laat Abimelech zien dat hij totaal niet begrijpt wat nodig is om koning te zijn. Een koning moet bereid zijn om te dienen. Moet bereid zijn om offers te brengen. Moet het goede zoeken voor de onderdanen. Maar Abimelech wil alleen maar heersen. Als een doornstruik die zijn onderdanen geen vruchten wil bieden, maar alleen zijn stekels. O, wat ligt dat gevaar op de loer voor iedereen met macht. Sinds Jotam deze fabel uitspreekt daar op de berg Gerizim, sinds dat moment heeft deze wereld vele Abimelechs gekend. Want juist die Abimelechs, juist zij willen zo graag koning zijn. En ze zijn er, tot op deze dag, Abimelechs. Heersers die er alleen maar op uit zijn zichzelf te verrijken. Hun macht groter te maken. En daarmee hun onderdanen verwonden met hun venijnige stekels. Zo klinkt in deze fabel uit de mond van Jotam de oproep aan alle koningen en allen die in hoogheid zijn. Wat is er voor uw onderdanen onder uw schaduw te vinden? Vinden uw onderdanen daar veiligheid? Of vinden uw onderdanen daar doornen? Maar Jotam richt deze fabel niet in de eerste plaats aan het adres van Abimelech. Hij richt deze fabel als eerste aan het adres van de burgers van Sichem. Dat zij een koning hebben die als een doornstruik voor hen is, dat hebben zij aan zichzelf te danken. En ook die les komt vanmiddag tot ons. Wat kunnen wij toch mopperen op onze overheid? Wij die nota bene in een democratie leven. Wij mopperen dus op degene die wij zelf gekozen hebben. Moeten we daarom als samenleving ook niet heel diep in die spiegel van Jotam kijken? Je kunt de overheid van alles en nog wat verwijten. En veel van die verwijten kunnen nog terecht zijn ook. Maar alles wat wij onze overheid verwijten, hoeveel daarvan is er ook niet gewoon bij onszelf terug te vinden? In ons eigen boze, zondige hart. Ja, ook als we naar onze koning kijken. En daarbij wil ik dan graag nog eens herhalen wat ik al benoemd heb. We mogen ons gezegend weten met een koning die ja heeft willen zeggen. Op een ambt dat hem veel kost. En daarbij mogen we ons ook gezegend weten met een koning die deze taak uit wil voeren. Op een manier die je echt als dienend mag omschrijven. Maar toch kun je, terugkijkend op die 10 regeringsjaren die vandaag achter ons liggen, ook een stukje teleurstelling moeilijk wegstoppen. Teleurstelling daarin. Dat we onze vorst met veel enthousiasme en overgave zien juichen bij allerlei grote sportevenementen. Maar die overgave bij hem juist pijnlijk missen. Als het aankomt op het dienen van de Heer. Teleurstelling daarin dat we bij een kersttoespraak bijna opgelucht zijn dat er tenminste nog gezegend kerstfeest wordt gezegd. Omdat er door hem verder maar bar weinig over het evangelie wordt gesproken. Pijnlijk om te moeten constateren. Maar het is de realiteit. Toch wordt ook daarin de spiegel van Jotams fabel ons vanmiddag op een pijnlijke manier voorgehouden. Hoe de koning is, zegt Jotam. Dat heeft alles te maken met de keuze van de bomen. Moeten we zo ook van onze koning niet zeggen dat zijn houding tegenover de Heere en zijn dienst heel veel zegt van hoe ons volk staat tegenover de Heere en zijn dienst. En dan moet de blik in die spiegel van Jotam nog dieper vanmiddag. Jotam roept vanaf de berg Gerizim naar de inwoners van Sichem. Die verbijsterende constatering. De bomen hebben een doornstruik tot koning gekozen. Is dat nou niet precies wat de mens in deze wereld hoofd voor hoofd gedaan heeft? Wij mensen, wij kozen voor een koning die alleen maar doornen te bieden heeft. Wij kozen in het paradijs voor de vorst der duisternis. Wij kozen ervoor de duivel te gehoorzamen. Die stem van Jotam wordt daarmee echt de stem van de Heere zelf. Hoe kunt u nou zo dwaas zijn? U mens, geschapen naar mijn beeld, onderkoning van de schepping, als de ceders op de Libanon, u koos voor een doornstruik. Een doornstruik die de naam duivel draagt. Die wel heel royaal zegt, kom maar in mijn schaduw, oh ja, kom maar. Maar als je het probeert, dan merk je heel pijnlijk dat er geen greintje schaduw te vinden is. Maar alleen die doornen die je ziel diep verwonden. Dodelijk verwond. Die doornstruik uit de fabel heeft ook nog een waarschuwing voor de boom. Hij zegt, indien jullie mooie vraag op een later moment toch niet zo wel gemeend blijkt te zijn, zo ga vuur uit het doornbos en verteren de ceders van de Libanon. Ja, zo'n doornstruik die vat zomaar vlam. En dan steekt hij vervolgens die machtige cederboom aan, zodat ook die machtige cederboom brandend ten onder gaat. Zo'n kleine doornbos kan dus die machtige ceder ten val brengen. Jotam past dat beeld toe op Sichem en haar koning Abimelech. Hij zegt, vinden de inwoners van Sichem dat ze met de moord op die 70 zonen van Gideon eerlijk en oprecht gehandeld hebben? Wel, laten ze het dan goed hebben met hun nieuwe koning. Maar, en dat weten die Sichemieten natuurlijk heel goed, maar het tegenovergestelde is waar. Sichem heeft de bevrijder Gideon op een verschrikkelijke manier ondank betoond. Hij had hun bevrijd. Zij hebben zijn zonen gedood. Daarom kan op dit koningschap van Abimelech geen zegen rusten. Het vuur van deze doornstruik Abimelech zal de bomen, de burgers van Sichem verteren. En Abimelech zelf zal ook verteerd worden. De rest van dit hoofdstuk, Richteren 9, laat zien hoe die profetie in vervulling gaat. Maar gemeente, met die doornstruik die wij als mensen tot koning gekozen hebben. Die vorst der duisternis. Met hem zal het niet anders gaan. In het uur dat de duivel ten onder gaat, in het helse vuur dat voor hem bestemd is. Dan zal hij zoveel mogelijk onderdanen in dat helse vuur meesleuren. Wie de duivel tot koning heeft en wie deze doornbos trouw blijft, zijn vuur zal u verteren. Eén koning slechts, in heel die richterentijd. Maar wat een drama is dit koningschap. Waarom wordt het zo'n drama? Wat had Gideon ook alweer gezegd toen hem het koningschap werd aangeboden? Hij zei, ik zal niet over u heersen, de Heere zal over u heersen. Wie is dus uiteindelijk koning van Israël? De Heere, de God van hemel en aarde. Mag er dan geen menselijke koning in Israël zijn? Oh jawel, en die komt er straks ook. Want die richterentijd maakt duidelijk dat een volk zonder koning ook niet kan. In die dagen was er geen koning in Israël en iegelijk deed wat recht was in eigen ogen. Als antwoord op die constatering, er is geen koning en alles gaat mis, zal er straks wel degelijk een koning komen. Maar geen koning die zich, zoals Abimelech zelf, koning maakt. Geen koning die, zoals Abimelech, zijn concurrenten vermoordt. Via Saul gaat het naar het koningshuis van David. David, die zelf Saul weigert te doden als de gelegenheid zich aandient. David, een koning door God aangewezen. Een koning die in zijn koningschap telkens laat merken dat hij niet meer is dan een onderkoning. En dat de Heere de ware koning van Sion is. Maar als we dan in alle eerlijkheid vanmiddag de geschiedenis van David erbij zouden nemen, dan moeten we daar toch constateren. Dat ging ook bij David lang niet altijd goed. Bathseba. Uria. Zij hebben pijnlijk gevoeld dat zelfs deze door God gekozen koning David nog zijn venijnige doornen had. Een koning die echt laat zien dat de Heere de ware koning van Israël is. Daarvoor moet je dus verder kijken dan David. Daarvoor moet je terechtkomen bij die koning die aan een kruis werd vastgespijkerd. Stond er zelfs boven geschreven, deze is de koning der Joden. Een koning die niet slechts zijn olijfolie, zijn vijgen of zijn wijn los moest laten. maar een koning die alles offerde. Alles. Om zijn volk te dienen. Zijn volk, dat bestaat uit mensen die, net als die inwoners van Sichem, een doornstruik tot koning gekozen hadden. Voor zulke mensen offerde hij alles. Om hun koning te zijn. Offerde hij alles. Om hen als reddende koning te dienen. Vandaag, precies 10 jaar geleden, werd Willem-Alexander uw koning. Wanneer werd Jezus Christus uw koning? Nee, dan gaat het er vanmiddag niet om dat u precies tijd en plaats weet te noemen. Maar dan komt het er wel op aan dat hij uw koning is. Dat u hoort bij dat volk dat in de gekruisigde Jezus haar vorst leerde erkennen. Wat zegt u? Kwam het bij u nog nooit zo ver? Kroont u nog steeds de Satan die doornstruikt tot uw koning? Is aan jouw leven misschien wel de manier waarop jij afgelopen donderdag de Koningsdag doorbracht? Is aan jouw leven nog steeds te zien dat je die schaduw van die doornstruik zo prettig vindt? Weet toch wat je doet. Straks gaat het helse vuur uit deze doornstruik. Het zal je eeuwig verteren. Andere koning roept je vandaag tot zijn dienst. Geen doornstruik, maar de zoon van de levende God. Gekroond met doornen takken. Geen doornen voor zijn onderdanen, want hij droeg die doornen zelf. Gods geest maakt nog steeds nieuwe onderdanen voor deze koning. Buig toch je knieën voor hem. Buig je knieën voor hem, want als je daar ligt, de knieën voor deze koning, dan zul je merken wat een heerlijke schaduw er te vinden is bij hem die Davids troon beklom. En als je daar komt te liggen vandaag, op de knieën voor deze koning, dan ga je ook bidden voor die andere koning. Dan dank je op deze dag God de Heer voor de koning die hij 10 jaar geleden aan ons land en volk geschonken heeft. En dan bid je op deze dag tot God de Heer dat de koning die ons land heeft ontvangen ook zelf onderdaan mag zijn. Onderdaan mag worden van die grote koning der koningen. Amen. Laten we de Heere danken. Heere, Koning van hemel en aarde. Wij roepen u aan in de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Die op Golgotha zijn koningschap zo heerlijk heeft getoond. Alles liet hij achter. Om zijn volk te dienen. En de doornen, die droeg hij zelf. Wij komen tot u, Heere, als mens. Die de doornstruik tot koning hebben gekozen. En we belijden nu dat we het verdienen. Dat zijn helse vuur ons verteren zal. Maar wij smeken van u. Dat u dat verhoedt. Dat u ons op de knieën brengt voor Christus. Voor het eerst of opnieuw. En dat u ons de kostbare schaduw van deze grote Davidszoon doet ervaren. Die schaduw waar verzoening is, vergeving en leven. Wij bidden u voor onze aardse vorst, voor koning Willem-Alexander. Zeg in uw naam dank dat we 10 jaar zijn koningschap uit uw hand mochten ontvangen. En bidden tegelijk om uw onmisbare zegen voor de toekomst. Voor hemzelf, zijn vrouw, hun dochters. En voor onze koning bidden we bovenal. Doe hem de Heere Jezus kennen. Leer ook hem die plaats aan de voeten van Christus. En laat dat zijn koningschap vanaf deze dag mogen tekenen. Zegen hem in uw goedheid en in uw trouw. Wij bidden, Heere, gaat u mee als we van hier gaan. Breng ons veilig op de plaats waar we moeten zijn. Gedenk ons, Heere, als we thuiskomen op een plek waar we alleen thuiskomen. Omdat de persoon naast ons door de dood is weggevallen. Of omdat we altijd alleen door het leven zijn gegaan. En ons dat zwaar kan vallen. Ga juist dan in het bijzonder met ons mee. Gedenk ons als we thuis meeluisteren, de verbinding uitschakelen. Het wordt stil om ons heen. Doe ons dan juist uw nabijheid ervaren. Gedenk aan ieder van ons. In welke omstandigheden we ons ook bevinden en wat de nieuwe week ook brengt. Neemt gij ons bij de hand. Bewaar ons in de nieuwe week voor gevaren en ongeluk. Waar ons er bovenal voor. Dat het eeuwigheid wordt. Terwijl wij Christus als koning nog niet kennen. Heb ons er niet voor over, Heer. Maar schenk ons het behoud in hem. Vergeef ons al onze zonden. Aanvaard onze dank voor uw talrijke zegeningen. En hoor ons gebed in de naam van Christus. Die wij met koninklijke heerlijkheid verwachten. Op de wolken van de hemel. Amen.
Zingen wij tot slot Psalm 45, daarvan het eerste vers, Psalm 45, vers 1.
ontvang met een biddend hart de zegen van de drie enige God, die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.